Men heeft mij gevraagd om te spreken over het onderwerp zoonschap en erfrecht. Ik heb het niet zelf uitgezocht, dat weet u dan. Maar het is een belangrijk Bijbels thema waaraan wij in onze dagen toch niet helemaal meer gewend zijn. Omdat we dan hebben, zeker in verband met erfrecht, met zoonschap waarschijnlijk ook, over begrippen die in onze samenleving in de praktijk niet meer aan de orde zijn. Begrijp je me goed, erfrecht bestaat nog steeds. Maar in de praktijk alleen, of bijna uitsluitend in materiële zin. Dat wil zeggen dat je inderdaad bij gelegenheid een en ander aan goederen, waaronder eventueel uri, zou kunnen erven van iemand die overleden is op grond van enige relatie, meestal familierelatie. En daar blijft het dan nog bij. Ik moet u wel waarschuwen. Ik geloof niet dat er een land ter wereld is waarin, hoe heet dat, die belasting? Successierecht. Waarin het successierecht zo hoog is als in Nederland. Eerlijk gezegd, ik noem het lijkroof, maar dat meen ik serieus, belachelijk. Maar ja, het is wel meer in de samenleving, belachelijk. En we kunnen er niks aan doen en waarschijnlijk heb ik er nooit wat mee te maken. Dus dat scheelt dan ook alweer. En zo blijft zo'n wet dan bestaan, hè? Omdat de meerderheid van het volk er niet zoveel mee te maken heeft. De meeste mensen krijgen de kans niet om rijk te worden, laat staan om iets na te laten. Vervolgens, maar goed. Maar in die zin bestaat erfrecht nog wel. In andere zin nauwelijks meer. Nou ja, nog in Nederland nog net. Nog net. En dan heb ik het over het Koninklijk Huis. Want zo sprak Den Uyl het altijd uit. Koninklijk Huis, weinig respectvol. Maar vooruit. Het Koninklijk Huis, want het schijnt dat de troon van Nederland vererfd wordt. Nog steeds, of die wat geld waard is, weet ik niet. Maar het gaat daarbij niet over geld. Het gaat over een positie en daarmee een verantwoordelijkheid. Maar ook verplichtingen waarmee men geboren wordt. Waar men misschien onderuit kan. Dat kan. Men kan er afstand van nemen, kennelijk. Maar niettemin, het zijn rechten en plichten die men op grond van afstamming ontvangt. En dan heb je het wel zo'n beetje gehad. En de vraag is trouwens hoe lang dat nog blijft bestaan. En ook als het blijft bestaan is nog maar de vraag wat het uiteindelijk nog inhoudt. Want je hebt natuurlijk in Europa ook koningshuizen waarbij die dingen ook nog bestaan. En dat betekent dat ze het recht krijgen om linten door te knippen en dat soort dingen meer. En om banketten te houden of weet ik veel. Mee op. Dat wil zeggen, eigenlijk bestaat het niet meer. Maar waar we het over hebben, wat ik zo heel voorzichtig probeer in te leiden, is het verschijnsel. In ieder geval in de Bijbel, maar daarbuiten was het tot voor kort ook, dat weliswaar alle mensen misschien biologisch tamelijk gelijk zijn, maar ze hebben niet allemaal dezelfde rechten en plichten. Dat hebben wij wel uitgevonden, dat is algemeen gemeengoed geworden in onze samenleving. Maar van oudsher was dat niet zo. Het zijn heikele onderwerpen eigenlijk, maar vooruit. Dat alle mensen biologisch niet gelijk zijn, dat weten we allemaal. Dus als je dat zegt, dat mensen niet gelijk zijn, zeggen ze ja, maar ze hebben wel allemaal gelijke rechten. Ja, dat is bij ons zo geregeld, hebben we zo geregeld. Maar dat was van oudsher de eeuwen door, de millennia door, de duizenden jaren door, was dat niet het geval. En in Nederland kenden wij vroeger de adel en ook de uitdrukking die trouwens uit het Frans kwam. Merkwaardigerwijze, adeldom verplicht. Als je van adel was, had je bepaalde rechten, ongetwijfeld. Maar dat ging gepaard met ook bepaalde verplichtingen. Dat is nu niet meer zo. En ik doe mijn best om daar geen waardeoordeel over uit te spreken. Maar in de Bijbel is het niet veranderd en in het plan van God ook niet. Als gevraagd wordt in de Bijbel, wie is dat eigenlijk, de Messias? Nou ja, in het Grieks dan, van het Nieuwe Testament, hè. Wie is dat eigenlijk, de Christus? Dan blijkt de vraag eigenlijk te zijn, wiens zoon is hij? Daarom wordt het erachter gezegd, hè. Wat denkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? En men roept, de Joden roepen, de zoon van David. En in onze samenleving zouden we dan zeggen, nou en? Maakt ons wat uit, hè? Maakt ons dus niks uit. Wiens zoon hij is, wiens zoon iemand is. En toch, het maakt wat uit. Want als wij de vraag stellen, wie is dat eigenlijk de Messias? Dan krijgen we nogal wat antwoorden. Voor de Joden lag voor de hand natuurlijk het antwoord, zoon van David. Maar in de Bijbel wordt hij in Matthäus 1... Vers 1, het zijn de eerste woorden van het Nieuwe Testament, wordt hij geïntroduceerd als Jezus, de Messias, de Christus. Dat is hetzelfde, dat weet u langzamerhand, hè. Het boek des geslachts, of hoe je dat maar zou moeten vertalen, daar ga ik nou niet op in. Van Jezus de Messias, de zoon van David, inderdaad, bovendien ook de zoon van Abraham, daar heb je al twee titels. En je leert meteen dat dat begrip vader en zoon niet maar gaat over één generatie van vader op zoon, maar dat diezelfde terminologie ook gebruikt wordt op de langere termijn en over meerdere generaties. Want Abraham leefde natuurlijk pak een beetje zo'n 2000 jaar voor Jezus. En David pak een beetje zo'n 1000 jaar voor Jezus. Dat wil zeggen, daar zitten nogal wat generaties tussen. Die trouwens in dit geval ook in de Bijbel genoemd worden. Hoe moeilijk dat dan ook is. Want afstamming is vaak te volgen via verschillende lijnen. Dat kan nou eenmaal, hè. Een mens heeft twee ouders. Dus ja, die stammen uit twee verschillende lijnen. Twee verschillende families dikwijls. In het geval van de Heer Jezus blijken die twee families toch weer familie te zijn. Want in beide gevallen, zowel via Jozef als via Maria, komt de lijn vanaf Juda. En ook inderdaad via David. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Het gaat er maar om dat de Heer Jezus genoemd wordt zoon van Abraham. En dan weer zeggen we nou in. Ik heb nog een veel sterkere voor u. Want hoewel de Heer Jezus in de loop van de geschiedenis enige malen, maar dat was maar heel weinig, enige malen werd aangesproken als Jezus, gij zonen Davids, noemde hij zichzelf niet zo. En sprak hij over zichzelf als de zoon des mensen. En die titel ontgaat ons. Ik kan u dat wel gewoon zeggen zonder enige kritiek verder. Maar ik herinner mij dat ik ooit, maar dat moet heel lang geleden geweest zijn, die titel wel eens opgezocht heb, zo in in zo'n Bijbelse encyclopedie van graszijde of wat het maar was, weet u wel. Ik weet niet meer. Ik heb een hele rij van die dingen. Want wat je in de een niet vindt, vind je in de ander. Maar dan zoek je dat op, hè. Zoon des mensen. Ik geloof dat je in de Trommius die term niet eens kunt nazoeken. Als ik me goed herinner. Maar vooruit. Althans niet in de moderne uitgaven. Maar zoek je de term op zoon des mensen en er staat er zoveel bij als van, nou, dat betekent dat hij een mens was. Valt niemand over. Behalve als ik ga spreken over de mensheid van Jezus, dan krijg ik er meteen problemen over. Maar vooruit, het is algemeen aanvaard. Titel zoon des mensen betekent dat hij mens was. Men heeft het ook verbasterd tot zoon der mensen eigenlijk, hoewel niemand die term gebruikt, maar dat is meervoud, hè. Of men verbastert het nog korter tot mensenzoon, of zelfs mensenkind. Omdat men denkt dat dat de betekenis is. En dan betekent het dus zo goed als niks. Behalve dan dat hij mens was, Maar er zijn toch vele christenen, maar ook vele atheïsten die daar niet de minste problemen mee hebben. Ze krijgen pas problemen als je zegt dat hij God was. Of zoon van God. En daar heb je de vierde titel van de Messias. Begrijpt u mij niet verkeerd? Ik geloof dat de titel zoon van God hem toekomt, Jezus toekomt, sinds zijn opstanding uit de dood. En dat dat ook de bedoeling was van als her. Maar het betekent dus inderdaad dat de Heer Jezus in ieder geval sinds die tijd vier titels draagt. Zoon van God, zoon des mensen, zoon van Abraham en zoon van David. Is dat veel? Vier titels? Nou, dan moet je dan maar eens navragen aan Hare Majesteit. Want zo heet ze. Ze heet niet de majesteit, hè? Zo heet ze niet. Hè? Waar die uitdrukking toch vandaan komt, ik vind het zo smerig Nederlands. Dan meen ik serieus, de majesteit. Wat een flauwekul. Alsof het een meubelstuk is. De majesteit. Dit heet Hare Majesteit. En als de meneer was, was het zijn majesteit. Enzovoort. Maar je vraagt het maar eens na. Ze heeft heel wat meer titels. Niet dat die belangrijker zijn. Maar dat kan zo gebeuren. Hè? Ik herinner het mij niet, maar ik had voorvaderen die langs moeders zeiden. Die heette van de steen, van den steen. Mijn moeder stond er ook op. Die zei: nee, niet van der steen, van den steen. Was het. In werkelijkheid, ze heette van den steen van Ommeren van Wadenstein. Want meneer van de steen was heer van Ommeren en ook heer van Wadenstein. Stelt niks voor natuurlijk. Maar dat zijn dan toch twee titels. Die niks meer betekenen, al heel lang niet meer. En die uit de naam dan ook inmiddels verdwenen zijn. Vooral Wadenstein, want ze heeft een slechte reputatie, Wadenstein. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Maar dat kan, die titels krijg je bij elkaar allemaal soms. Hè? En hoe komt dat? Ja, door erfrecht. Dat werd ook bijgestuurd, hè? Dat weet u toch, hè? Uit de adellijke geslachten die huwden met elkaar, als het een beetje mee zit, werden daardoor de titels verzameld. Hoeveel heb jij er en hoeveel heb ik er? Enzovoort, hè? Jawel, en de koning van Spanje trouwde met de dochter van de koning van Frankrijk. Of andersom, daar wil ik afwezen. En zoals het is waarschijnlijk allebei gebeurd, in de hoop Spanje en Frankrijk nog eens met elkaar te verenigen. En meer voor de hand lag trouwens de huwelijken over en weer tussen de Engelse en Franse vorsten. Hetgeen nooit tot enig resultaat geleid heeft, want de Fransen en de Engelsen, Ruben en Efraim, verdragen elkaar nou. Hè? Zeg ik het verkeerd om? Oh, nou ja. Doet er ook niet. Die verdragen elkaar niet zo goed. Over en weer tussen de Engelsen en de Duitsers merkwaardige wijze wel, overigens. Want het Britse koningshuis droeg eigenlijk een Duitse naam. En toen hebben ze een andere naam gekozen omdat het te Duits was. En daarom heten ze nu ook weer. Jongens, ik ben slecht. Hoe heet ze? Een Engels koningshuis, hoe heet die verdachte naam? Van Windsor, ja, dank u zuster. Er is nog wel iemand die dat weet. Esther, bedankt. Die heette Windsor, maar dat hebben ze bedacht, hè? Want zo heten ze niet. Ze zijn wat geslacht van Hannover enzovoorts. Maar ja, dat klinkt allemaal zo raar in Engeland. Maar goed, laat maar zitten. En dat komt door, inderdaad door huwelijken enzovoorts. Hè? En ons Nederlandse koningshuis is natuurlijk in hoge mate van Duitse bloed. Wij trouwens ook, maar toe maar weer. Dat hoef ik ook allemaal niet uit te leggen, maar dat komt zo bij elkaar. En in het geval van de Heer Jezus, deze vier titels zijn niet zo moeilijk. In de praktijk is het terug te brengen tot twee. Niet dat je dat moet doen, maar in de praktijk is het terug te brengen tot twee. Want de ene is dan zoon van God en de andere is zoon des mensen. Want ik was bij Grosheide of wie het maar was. De titels zoon des mensen betekent niet maar hij was een mens. Bij nader inzien, dat betekent het helemaal niet zelfs. Hoewel, dat was hij. Maar het betekent letterlijk hij was zoon van Adam. De uitdrukking in het Grieks van het Nieuwe Testament is natuurlijk van oorsprong afkomstig uit het Hebreeuws van het Oude Testament. En dan daar heet het Ben-Adam of Ben-Ha-Adam. Zoon van Adam. En vanaf Adam loopt er een geslachtslijn. Nou ja, het is de enige doorlopende geslachtslijn in de Bijbel. Er loopt een geslachtslijn van Adam via Noach uiteraard. Maar er wordt verder geen punt van gemaakt in de Bijbel niet. Maar loopt de geslachtslijn van Adam via Abraham, Isaac, Jacob, naar Juda, zoon van Jacob. En van Juda loopt er een lijn naar de Heer Jezus. En dat maakt hem, want die lijn is niet maar een geslachtslijn, dat denken wij steeds, een geslachtsregister. Het is niet maar een geslachtsregister, het is een lijst van erfgenamen van de troon. Ja, sinds David, want toen kreeg die lijn inderdaad een troon, toen David van achter de schapen gehaald werd, van voor de schapen moet je zeggen, geloof ik. Van beide schapen, oké. Okay. Maar dan denkt u dat het er twee schapen waren. Dat was ook niet zo. Hè? Maar hij werd van beide schapen met een korte ei, met een lange ei, werd ingehaald. En hij werd van Gods wegen via Samuel tot koning gezalfd. Maar het was de uitwerking van vele oudere beloften al, overigens. Waarover we het misschien nog wel eens een keer zullen hebben in de loop van de tijd. Maar in elk geval, er was een troon, maar het is een lijn van erfrecht die niet begint bij David, maar eigenlijk al veel eerder in ieder geval bij Abraham. Dat is ook een markante figuur, omdat Abraham, die bij gelegenheid nog genoemd wordt, een verdorven Syrië, in het Oude Testament, ja. Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën en via Haran, bijgenaamd Haran, kwam hij via Syrië, dus kwam hij uiteindelijk in beloofde land aan, in Hebron oorspronkelijk. En de Heer had hem beloften gedaan en die werden hem daar te Hebron nog eens een keer bevestigd en daarna nog een paar keer enzovoorts. En wij leren uit de Bijbel dat die beloften die aan Abraham gedaan zijn, aan Abraham zelf persoonlijk niet vervuld zijn. Daar werd een begin gemaakt. Maar ze zijn er hem niet vervuld. En het begin dat gemaakt werd, dat was dat hij nageslacht kreeg, die beloften dus zouden kunnen erven. En dat was niet Ismaël overigens, maar het was Isaac. En als troostprijs kreeg Ismaël ook wat, maar de beloften als zodanig werden vererfd via Isaac. En daarna omstandig via de volgende generatie Jacob. En voor wat de troon betreft ging het daarna verder via Juda, en zo kom je dan bij David terecht, die als eerste uit die lijn op de troon zat, om zo te zeggen. En daarna zeggen we, daar begint het Davidische huis, dus beginnen we daar weer te tellen. Maar beide vind je dus genoemd hier in Matthäus 1, vers 1. Jezus, de zoon van David, de koning, en ook zoon van Abraham daarmee. Want David in zichzelf was natuurlijk ook zoon van Abraham. Maar de lijst gaat verder terug. Gaat er helemaal terug naar Adam. Want er is een, zoals gezegd, een lijst van erfgenamen van Adam. Dat is van belang, omdat wij in Genesis 1 lezen de bekende verzen van Genesis 1, vers 26. En ik kan het ook niet helpen, maar een beetje belangrijke versen in de Bijbel worden altijd verbasterd, hè, dat weet u. Ja, ik kan niet helpen, ik weet ook niet wie dat doet en waarom. Maar Genesis 1, vers 26 meldt: God zeide, laat ons mensen maken. En daar zijn wij in de vertaling meteen al in de fout. Niet omdat het onjuist is, maar het is een beperking van wat er staat. Nou, beperking, ja, het is een vervlakking van wat er werkelijk staat. In werkelijkheid staat er niet mensen, geen enkel woord ervoor, maar er staat Adam. En dus ook niet in het meervoud, laat ons Adamieten maken of iets dergelijks. Niet dat dat niet gekund had. En ook niet dat God dat niet gedaan heeft, want God heeft dat gedaan. Hij heeft mensen gemaakt enzovoorts. Maar de vraag is niet of het zo is, de vraag is of het hier staat. Het zijn twee verschillende dingen, dat weet u, hè. Het gebeurt heel dikwijls dat men overigens volstrekt Bijbelse waarheid inleest in teksten waar dat niet staat. En daarmee ben je zo'n tekst kwijt. Geraffineerde methode, hè? Eigenlijk. Maar er staat, laat ons Adam maken, enkelvoud. En Adam betekent niet mens, hè? Dat weet u toch, hè? Het is altijd lastig uit te leggen. En ik probeer het elke keer maar weer, Adam betekent rood. En niet aarde, rood. Al wordt het woord voor aardbodem daarvan afgeleid, Adama. Vandaar dat sommigen Adam vertalen met rode aarde, maar dan heeft men het woord twee keer vertaald. Eén keer mannelijk, om zo te zeggen, en één keer vrouwelijk. Adama, ma, dat begrijp je, dat is vrouwelijk, hè. Ja, de moeder van Adam was de aardbodem. Dus Adama, dat is, ja, is goed onderhouden. Waar er staat Adam, laat ons rood maken dus eigenlijk. Maar het fungeert hier als eigen naam, laat ons Adam maken. Zijn naam staat hier dus voor het eerst. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dan lopen we meteen tegen een vooroordeel op. Een zeer wijdverbreid vooroordeel. Het vooroordeel namelijk dat alle mensen, u en ik, van nature naar Gods beeld geschapen zijn. Dat was, en zelfs men bedoelt, Gods beelddragers Gods zijn. Ik wijs er maar op dat naar ons beeld, dat het woordje naar ook alleen maar richting aangeeft. Hè? In de richting van Gods beeld en gelijkenis. En zelfs als het op de natuurlijke mens van toepassing zou zijn, dan staat er nog niet dat de mens beelddrager Gods is. Dat de mens dat niet is, dat is makkelijk genoeg aan te tonen. Alleen langs een wat merkwaardige route misschien. Maar het is makkelijk genoeg aan te tonen. De Bijbel roept luidkeels uit dat de Heer Jezus Christus in en op grond van zijn opstanding het beeld Gods is. Hetgeen dus helemaal niets betekent als u dat ook bent. Die begrijpt u toch, hè? Ja. Bovendien leert de Bijbel dat wij naar dit beeld, naar het beeld van God en het beeld van Gods Zoon, veranderd worden. En je kunt er alleen naar veranderd worden als je het niet bent. De mens is het er niet. Bovendien leert de Bijbel dan ook nog een keer dat wij van nature het beeld dragen van de eerste mens, namelijk Adam. En zoals wij 1 Korinthe 15, dat onze broeder in de introductie gelezen heeft, in het eind van het hoofdstuk min of meer, staat dat, gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij als gelovigen lichamelijk het beeld van de hemelse mens, van Christus, dragen. Wij zouden beelddragers Gods worden. Zodat de vraag is, zijn deze woorden eigenlijk wel van toepassing op Adam, de eerste mens? Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En het antwoord is ja en nee. Het antwoord is ja, want dit werk van God om Adam te maken naar zijn beeld en gelijkenis begon met deze eerste mens. Maar het was daarmee niet voltooid. Het duurde 74 generaties. De Bijbel toen. Eigenlijk 75. Tot op Christus, de opgewekte uit de dood. En zie daar, de laatste Adam, de tweede Adam, de nieuwe mens, zoals hij in de Bijbel genoemd wordt. En zijn titel is Zoon des Mensen, Zoon van Adam. Hij was niet de eerste die die titel droeg. Want strikt genomen, al die mannen uit die geslachtslijn, van Adam tot op Christus, waren dragers van die titel. Zoon van Adam, erfgenaam van Adam. En dan komt het rijtje. Adam, Seth, Kenos zijn dan. Nou goed, we hebben er 10 van besproken in de vorige serie. Maar ze waren alle dragers van de titel Zoon des Mensen. Dat was David dus in zijn dagen ook. Maar 1000 jaar eerder was Abraham dat ook. Alleen niet de definitieve. Zij stierven en de vraag was elke keer opnieuw: wie is zijn erfgenaam? Wie erft die titel? Nou ja, en we hadden toch Matthäus 1 voor ons liggen. Die vind ik wel leuk. Matthäus 1. We hadden hem toch voor ons liggen, dus ik kan wel even wat volgen hier. Hè. Abraham gewon Isaac, vers 2. Christus, Jezus Christus, zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Peres en Zera, Fares en Zara. Bij Tamar en Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram en Aram gewon Abinadab en Abinadab gewon Hasson en Hasson gewon Salmon en Salmon gewon Boaz bij Rachab. Nou, dan heb ik al twee dames genoemd, maar die waren alle twee niet van... laten we zeggen, niet van al te zware zeden. Maar goed. Ja. En Salmon gewoon Boas bij Rachab en Boas gewoon Obed bij Rut en Obed gewoon Jesai. De namen wijken hier en daar wat af van de namen zoals ze in de Oud-Testamentische geschiedenis vinden. Dat maakt niks uit, dat komt gewoon omdat dit komt uit het Grieks en het Oude Testament was Hebreeuws. Dat zijn niet alleen twee verschillende talen, maar ze werden ook geschreven met een verschillend alfabet, met verschillende letters. Dus dat maakt het tamelijk lastig. Maar we herkennen ze, hè. En dan vers 6, Jesai, dat is Isaï of Jesse, gewoon David, de koning. Kijk, hier wordt koning geïntroduceerd, want David is uit deze lijn de eerste koning. En David, de koning, gewoon Salomo, bij degene die Uria's vrouw was geweest. Nou ja, over die vrouwen zullen we verder niks zeggen. En Salomo gewoon Roboam, Rehabiam. En Rehabiam gewoon Abia, en Abia gewoon Asa, en Asa gewoon Jozef had gewoon Joram, en Joram gewoon Ozias. En Ozias gewoon Joatam, en Joatam gewoon Agas, en Agas gewoon Ezekias, Hiskia. En Ezekias gewoon Manasse, en Manasse gewoon Amon, en Amon gewoon Josias. En Josias gewoon Jechonias, en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. Dan ben je in ieder geval van Abraham via David terechtgekomen bij de Babylonische ballingschap. En dan heb je in een periode van pak een beet 1400 jaar besproken, qua erfgenamen. En na de Babylonische overvoering of ballingschap gewon Jechonias, Salatiel en Salatiel. En vers 15. En Eliot gewoon Eliazar, en Eliazar gewoon Mattan, en Mattan gewoon Jacob, en Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus, of gewoon genoemd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Hier sprake van 3 × 14 generaties. Alleen als je ze natelt, zoals je dat netjes op school geleerd hebt, zal ik maar zeggen, kom je niet helemaal uit, loop je tegen wat problemen op. Dan was het maar omdat je David 2 keer tegenkomt. En bovendien wordt het daarna enigszins moeilijk. Maar ik vertel u nu, want het was niet de bedoeling om vanavond dit geslachtsregister te bespreken. Misschien kom ik er later nog ooit op terug. Maar als je het netjes allemaal volgt en begrepen hebt hoe het in elkaar steekt, daarvoor moet je toch wat van de geschiedenis kennen, dan begrijp je dat in vers 16 Jezus en Christus twee verschillende generaties zijn. Jezus en Christus worden apart geteld. Als je de geschiedenis kent, dan blijkt dat zo te zijn. Als je die niet kent, dan klungel je maar wat aan. En dat wordt natuurlijk veel gedaan. Tel alleen namen, weten niet waar het over gaat. En dan komt men helemaal niet uit trouwens. Maar Jezus en Christus zijn twee verschillende generaties. Ze zijn de laatste twee van de laatste reeks van 14. En daar is een goede reden voor. Want al die lui in de loop van de geschiedenis zijn gestorven, de beloftenis niet verkregen hebbende, met dank aan Hebreeën hoofdstuk 11. En hetzelfde geldt ook voor Jezus. Die stierf ook. En toen trad het erfrecht in werking. Wie wordt zijn opvolger? Wie is zijn erfgenaam? Wie moeten we nu zonen Davids noemen? Hoe het precies gegaan is, weet ik niet. Maar het belangrijkste is natuurlijk, wij weten dat Jezus uit de dood opstond als de Christus en dus werd hij zijn eigen erfgenaam. Hij stierf terecht, erfrecht in werking. Waar gaat nou de titel naartoe? De rechten en plichten, de erfenis. Nou, die claimde hij zelf na zijn opstanding. Moeilijker is dat niet. En dus zijn er twee generaties, bij al die generaties komt de dood tussen beiden. Met dank aan Hebreeën, waar die dingen ook staan. Hè? Dat erfrecht pas in werking treedt na de dood van de testamentmaker enzovoorts. Het is een kwestie van erfrecht. Zie? En ze worden om die reden dus inderdaad apart geteld. Maar in zijn opstanding, waarbij hij de dood had overwonnen en waarbij hij der zonde eenmaal gestorven was, eens en voor altijd, Romeinen 6. En dus opstond zodanig dat de dood niet meer over hem heerst, dat is ook Romeinen 6, maar bovendien Handelingen 13, waar Paulus dat aanhaalt, betekende dus dat er geen andere zoon van David meer komt, want deze is er nog. En dus is hij met recht en definitief zoon van David, maar enige generaties daarvoor zoon van Abraham, nou vele generaties daarvoor, en nog meer generaties terug zoon van Adam. En wat betekent dat? Terugredenerend, zoon van David, dat hij de troon zou erven van David. Dat als er dan iemand op aarde is die rechten kan doen gelden op de koninklijke waardigheid in Israël, dan is het Jezus van Nazareth, want hij is de wettige erfgenaam van David. En dan hoeft het u ook niet te verbazen dat wij zo'n geslachtsregister hebben, want reken erop dat men in die families het geslachtsregister uitstekend bijhoudt. Ja, tuurlijk. Omdat het gaat om erfrecht. En er is geen enkele andere register dat de hele Bijbel doorloopt. Of dat ergens begint en doorloopt tot vandaag of tot wanneer dan ook maar. Ze breken allemaal af, ze zijn allemaal stukjes. Dit is de enige die helemaal doorloopt van Adam tot op de Heer Jezus Christus. Daarna maakt het ook eigenlijk niks meer uit. Niet voor wat betreft dit koningschap althans. Maar dat betekent dat Jezus van Nazareth in de eerste plaats stamoudste is. Opperhoofd, dat klinkt zo oneerbiedig, maar dat woord gebruik je dan, hè? Dat heb ik nog nagevraagd aan Karl Mayer. Hij is opperhoofd, het hoofd van de stam van Juda. Maar het koningschap over Israël werd gegeven aan de stam van Juda. Al in Genesis 48, en als u het mij vraagt, al eerder. Want er staat niet, de scepter zal aan Juda gegeven worden. Er staat zelfs, de scepter zal van Juda niet wijken. Dus er steekt nog iets achter wat wij kennelijk niet helemaal gevolgd hebben. Maar zoals gezegd, misschien heb ik het daar nog eens over. Hè? Maar de troon binnen Israël werd gegeven aan de stam van Juda. Hetgeen automatisch betekent dat het hoofd van de stam van Juda rechten kan doen gelden op de troon over heel Israël. Nou goed, dat was ooit David en Jezus van Nazareth als zijn directe erfgenaam kan die rechten doen gelden. Nee, dat kon hij al bij leven. Helaas, maar dat betekent waarschijnlijk dat om die reden Jozef, want het erfrecht gaat via de man, dat Jozef van Nazareth, om zo te zeggen, om die reden dus betrekkelijk vroeg is overleden. En vanaf dat moment was de Heer Jezus de erfgenaam van de troon, gij zonen Davids. Vergis u niet, die bladzijde die we open hebben liggen, daar staat in vers 20, De engel des Heren verscheen aan Jozef in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids. Heb u dit? Het is een titel die vererfd wordt. Bij ons gaat het meestal, of ging dat meestal via de achternaam. Maar ja, die werd in die dagen niet gebruikt. Hè? Dat is gewoon een naam. En ze heten dus allemaal: gij zoon van David. En de laatste is Jezus van Nazareth. En dan nog verder terug, niet alleen de troon over Juda en daarmee over Israël, maar nog verder terug, hij als zoon van Abraham was hij de drager van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Ik neem vanavond de korte, dus hoofdzakelijk inleiding wat ik nu doe, ik neem de korte route. In Galaten hoofdstuk 3... staat dat aan Abraham een zoon beloofd was, aan wie de beloften zouden worden vererfd, van Abraham naar zijn zoon, sterker nog, een zoon aan wie die beloften vervuld zouden worden. Want ja, beloften moeten toch een keer vervuld worden, anders heeft het geen zin, hè? En dan staat er in Galaten 3, vers 16... Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. Maar als je Genesis leest, dan denk je, het welk is Isaac. Sterker nog, dat denk je niet alleen, dat staat er ook gewoon, hè. In Isaac zal u het zaad genoemd worden, en zo verder. Niettemin is Isaac als eerste... als eerste, wat de generaties betreft, hè, maar als zoon en erfgenaam van Abraham, slechts een voorloper, stamvader en tegelijkertijd ook type, voorbeeld, van het uiteindelijke zaad van David, het welk is Christus. En dat betekent dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn, beginnen en begonnen vervuld te worden in de opgewekte Jezus van Nazareth. Toen hij enerzijds tot zoon van God gesteld werd, anderzijds was hij zoon van David, en door zijn opstanding uit de dood werd hij degene die aangekondigd was in het Oude Testament, namelijk een zoon van David die een onwankelbaar koninkrijk ontvangen zou, een koninkrijk dat geen einde zou nemen. Enerzijds, en anderzijds, aan Abraham is feitelijk beloofd, maar dat is wat moeilijker uit te leggen, aan Abraham is feitelijk beloofd eeuwig leven. Geïllustreerd in de geboorte van Isaac uit een onvruchtbare vader zowel als moeder, hetgeen allebei uitdrukkelijk niet alleen vermeld wordt in de geschiedenis zelf, maar ook in het Nieuwe Testament, met name ook in Romeinen hoofdstuk 4, om maar eens wat te noemen. Dat wil zeggen, het was opstanding uit de dood eigenlijk waardoor Isaac geboren werd. En dat heeft zich nog wel een paar keer herhaald in de loop van de geschiedenis, ter onze lering. Want vervulling van Gods belofte komt tot stand via de opstanding uit de dood. Vandaar dat Petrus in Handelingen 2 niet alleen predikt de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, maar ook, u komt de belofte toe en allen die er verre zijn, enzovoorts. En Paulus in Handelingen 13 zegt, God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons hun kinderen, toen hij Jezus uit de dood verwekt heeft. Handelingen 13, enzovoorts. Dus kortom, de Heer Jezus als zaad van en zoon van Abraham brengt de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Ik kan het nog iets moeilijker maken, voor zover aan Abraham beloofd is een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, werd dat gerealiseerd in de opstanding van de Heer Jezus Christus, die bij die gelegenheid gesteld werd tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waar kennen we Melchizedek ook alweer van? Uit de geschiedenis van Abraham. Ja, dat bedoel ik maar. Meer kan ik er nou zo gauw niet over zeggen. Het is iets moeilijker. De troon is altijd makkelijker te volgen, al kun je er grote problemen mee krijgen, hoor, met het gedoe. Maar vooruit maar weer, hè. Maar nog verder terug, zijn wij bij de Heer Jezus als zoon van Adam, als zoon des mensen. Terug in Genesis 1, vers 26. Laat ons Adam maken naar ons beeld. En daarna dat zij heerschappij hebben over, en dan staat zij in het meervoud. En daar komt de vertaling van mensen in het meervoud vandaan. Laat ons mensen maken. Want de vertalers hebben moeite met laat ons Adam maken en dat zij heerschappij hebben, meervoud. En toch staat dat er. Dat hoeft u niet te verbazen, want dat enkelvoud en meervoud wordt in de Bijbel wel vaker afgewisseld. En ook de mannelijke en de vrouwelijke vorm worden soms gewoon afgewisseld. En de eerste persoon enkelvoud en de tweede persoon enkelvoud. Ik en hij wordt ook afgewisseld. Zo, gaat zo door elkaar. Dat noemen wij stijlbreuk, maar in de Bijbel komt het menigmaal voor. Doe maar weer. Het is niet een stijlbreuk, het zijn stijlfiguren. Feitelijk, met een bepaalde bedoeling, maar dat is nou het punt niet. Maar het punt is wel dat natuurlijk die ene mens gemaakt zal worden naar Gods beeld en gelijkenis. Maar dat, en let nou goed op, maar dat de uitspraak hier in hoogste instantie, en dat is de eerste instantie uiteraard, gaat over de Heer Jezus Christus, de laatste Adam, daarmee de tweede mens, enzovoorts. Maar het gaat er maar niet over één, maar het gaat over een gehele mensheid. En dat is zo, want bijvoorbeeld de naam Adam wordt wel degelijk gebruikt in het algemeen in de betekenis van de mensen. Dan nog is het geen goede vertaling, maar het idee is Adam en onder de naam Adam wordt verstaan de Adamieten. Adam en allen die in Adam zijn. Allen die dus het leven van Adam hebben gekregen door voortplanting heet dat. Enzovoort, ze heten Adamieten en dus worden ze collectief aangeduid met de naam Adam. Dus de vertaling van Adam met mensen is niet zo heel ver gezocht. Alleen je verliest een stuk van de betekenis van wat er werkelijk staat. Dat weet u toch ook, hè? Israël was een meneer. Was de zoon van Isaac. En hij heette eigenlijk Jacob. Maar God zei, ik noem je Israël. Maar als wij de naam gebruiken, bedoelen wij maar zelden die man. We bedoelen zijn afstammelingen. En waarom ook niet? En daar zijn tig voorbeelden van in de Bijbel. Ik herinner mij, zo spontaan herinner ik mij 70 kleinzonen van Jacob, die wis en waarachtig in de Bijbel genoemd worden, jawel. 70 kleinzonen van Jacob worden bij namen genoemd en bij elk van die namen staat dat zij vaderen waren van de enzovoorts. Of uit het welk zijn enzovoorts. Hè. Die kennen u toch, hè? Uit Ruben was Berech en daaruit de vader van, of wat er maar staat, van de Berachieten. Dat het Bourgondiërs zijn, dat weten wij niet, maar dat is zo, hè. En van Benjamin staat, die had een zoon, dat was Bela, of Belech eigenlijk. En dat het de Belgen zijn, dat doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat die Bela, die naam wordt dus gebruikt voor wat van hem afstamt. En dat wordt geacht een volk te zijn onder diezelfde naam. Bela had trouwens ook een broer, ook uit Benjamin, die heette Art. Nee, niet Schenk, Art. En die komen we tegen inderdaad in België bij zijn broer. De naam is de Ardennen. De Ardeni heette die stam. De Ardeni, in het Latijn van het Romeinse Rijk. De afstammelingen van Art en die vindt de naam op de kaart terug. En zo kan ik nog een poosje doorgaan. Maar goed, waar het maar om gaat, is dat zo'n naam van één persoon gegeven wordt daarna uit een heel volk dat daaruit voortkomt. Dat kan dus wel. En daarna moet ik me dringend melden bij Romeinen hoofdstuk 5. Het is lastig, want dat zijn van die complexe zinnen. En bovendien gaat het om waarheid die ook niet algemeen bekend is. Romeinen 5, tweede gedeelte, dus ongeveer vanaf vers 12. En daar wordt eerst gezegd dat al die afstammelingen van die ene mens uit Romeinen 5 vers 12... dus al die afstammelingen van die ene mens altijd gestorven zijn. Nou ja, vroeg of laat. Sommigen laat, anderen te vroeg. Sommigen te laat ook trouwens. Als u mij zou vragen, zuster, ja. Maar ze zijn gestorven. En Paulus zegt dat dat betekent dat zij de zondaren waren. Het bevestigt dat zij zondaren waren. Want door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En het feit dat alle mensen sterven, bewijst dat zij zondaren zijn. Dat zegt hij hier. Huh? En dat is weer zo, omdat nou eenmaal, vers 14... in de eerste vers 13, door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde inderdaad ook de dood in de mensenwereld. Hè. En dan vers 14, maar de dood heeft geheerst van Adam af tot Mozes toe. En sinds Mozes kun je ook op andere wijze vaststellen dat de mens een zondaar is, want vanaf Mozes kreeg men de wet en toen bleek dat men de wet niet houden kon. Sterker nog, dat de wet de zonde doet toenemen, maakt de zonde openbaar en werd de zonde bovenmate zondigende, staat er dan bij gelegenheid. Hè? En dat alles door die overtreding van Adam, vers 14 nog steeds. Maar daarna staat er ook Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. En daarna volgen er 7 vergelijkingen tussen Adam en, die ik niet ga bespreken. Maar het gaat erom dat hier gezegd wordt wat broeder Brands in de inleiding feitelijk gelezen heeft uit 1 Korinthe 15. Gelijk alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Als je die vergelijkingen netjes volgt, dan begrijp je hoe het is. Een mens is nou eenmaal in Adam, dat wil zeggen, hij is verbonden met Adam, hij heeft het leven van Adam, hij heeft adamitisch leven, hij is dus een adamiet, om zo te zeggen. En dus doet hij wat Adam ook deed, zondigen en doodgaan. Maar daartegenover wordt een andere mensheid genoemd, waarvan niet Adam het hoofd is, en de levengever om zo te zeggen, maar Christus. Daarom heet hij de laatste, de tweede, Adam. En allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden, zoals allen die in Adam zijn, sterven. Bedoeld is uiteraard lichamelijk, hè? Want in geestelijke zin zijn wij al levend gemaakt, omdat wij in Christus zijn. Maar 1 Korinthe 15, zowel als 1 Thessalonicenzen 4... over de opname van de gemeente, spreekt uiteraard over lichamelijke opstanding en niet over de wedergeboorte als zodanig. In die zin zijn wij reeds met Christus levend gemaakt. Maar waar het me om gaat, is dat zoals Adam aan het hoofd staat van een mensheid aan wie hij zijn eigenschappen heeft doorgegeven, vererfd, om zo te zeggen, zo staat ook Christus aan het hoofd van de mensheid aan wie hij zijn hoedanigheden doorgeeft. Kortom, er zijn twee mensheden. Ja, dat woord kom je nooit het meervoud tegen, hè? Eén mensheid, twee mensheden. Maar er zijn er twee. De een is met de eerste mens en het is dus de oude mensheid. En het andere is de nieuwe mens en het is dus de nieuwe mensheid. Heb je die nog? Ze staan tegenover elkaar. En de oude mens, in elk geval Adam, is in zekere zin een voorbeeld, staat er, een voorbeeld van degene die komen zou. Een omgekeerd beeld, denk ik altijd, in hoge mate, want beelden kun je ook omkeren. Je kunt ze ook spiegelen, hè, dat weet u toch. Hè. Kan trouwens ook zo. Horizontaal of verticaal, daar gaat het me nou niet om. Maar ik zeg altijd, als ik Efeze 1 vers 3 lees, daar staat dat wij, u en ik, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Maar dat het omgekeerde is van de natuurlijke mens die vervloekt is met elke stoffelijke vervloeking in Adam en op aarde. Nee, daar staat het niet bij. Maar je, dat contrast moet je zien. Dat is de betekenis van zo'n uitdrukking. Kortom, wij zouden beseffen dat onze zaligheid niet inhoudt een modificatie van de oude mens, maar hij maakt een nieuwe mens. Uit de oude, maar hij maakt een nieuwe mens. En de oude mens is voorbeeld van, maar ook aanloop naar die nieuwe mens. Als Adam er niet geweest was, was de tweede Adam er ook niet geweest. Als je niet eerst David hebt, kun je ook niet een erfgenaam hebben van de troon van David. En dat soort dingen meer. Komt daaruit voort. Ik zeg altijd laconiek, Adam kreeg de opdracht de hof te bouwen en te bewaren en daarmee de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Je begrijpt toch, het staat op twee verschillende plaatsen, maar dat is waar het op neerkomt, hè. Die hof bouwen, zodanig dat die gevestigd zou worden over de hele aarde. Dat is het uitvinden van de milieubeweging. De hof bouwen en bewaren over de hele aarde. En daarmee de aarde aan zich onderwerpen. En als hovenier wordt hij dan vanzelf de koning over de ganse aarde enzovoort. Daar is niks van terechtgekomen. Maar hij had nog een opdracht, dat is zich te vermenigvuldigen en de aarde te vullen. En dat is goed gelukt, mag ik wel zeggen. Het heeft wat lang geduurd. Maar men spreekt al jaren over overbevolking. We moeten het daar niet over hebben. Maar wel over het verschijnsel dat in Genesis 1 begin gemaakt wordt met een lijn die ogenblikkelijk in de volgende hoofdstukken ontwikkeld wordt. Er is eeuwenlang niks anders aan de orde eigenlijk dan alleen dit. Adam, oké, en dan? Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dan is meteen de vraag, maar wie wordt dan zijn opvolger? Wordt het Kain of Abel? En dan blijkt het gecompliceerd te worden. Oorspronkelijk dacht Eva. Kain, als u mij vraagt en als ik het zo lees dan, hè, die werd het dus helemaal niet. Die disqualificeerde zichzelf en nam voor de gelegenheid zijn broer ook nog mee. Dus toen moest er alsnog iemand komen, Seth, en er staat uitdrukkelijk van hem dat hij kwam in de plaats niet van Kain, maar in de plaats van Abel. Het is tamelijk gecompliceerd, hè? Er wordt wat geschoven met dat erfrecht. Die begrijp u toch, hè? De eerste keer als het voorkomt, wordt meteen de erfenis niet gegeven aan de oudste zoon, maar toch aan een andere. En wie bepaalt dat? Nou, normaal gesproken de vader. Dat ligt het meest voor de hand. En waar het betreft beloften die God gedaan heeft, die vererfd worden, is het God zelf die dat dus bepaalt. En dat is dus ook wat in Romeinen 9 expliciet helemaal 100% letterlijk zo staat. Hè? Dus dat gaat er maar om wat God regelt. En die bepaalt wie de erfgenaam, wie dus de zoon, want dat is erfgenaam, wie de zoon is en wie de erfgenaam wordt enzovoorts. En dat blijkt inderdaad niet altijd even gemakkelijk te zijn. Over zoonschap en erfrecht hebben wij. En vandaag spreken wij in de eerste plaats over vaderschap. Dat zal u niet verbazen. En ik hoop niet dat ik moet uitleggen dat zoonschap verwant is aan vaderschap. En als het een niet bestaat, bestaat het ander ook niet, hè? Een zoon is een zoon omdat hij een vader heeft en een vader is een vader omdat hij een zoon heeft. Toch moeten wij wennen aan de betekenis van de termen. Want hoewel wij denken dat zoonschap en vaderschap rechtstreeks van doen heeft met de biologische voortplanting, is dat weliswaar correct. Dat wil zeggen, daar is het op van toepassing, maar het is op veel meer dingen van toepassing. Het is een veel breder begrip dan dat alleen. We hebben al gezien trouwens, naar aanleiding van Matthäus 1 vers 1... waar de Heer Jezus genoemd wordt zoon van David en zoon van Abraham, dat kennelijk die termen gebruikt worden over vele generaties heen. En dat er in de Bijbel dus geen verschil gemaakt wordt tussen vader, grootvader, overgrootvader, bedovergrootvader. En er was nog een speciale term, maar dat weet ik niet meer. We raken de draad toch wel kwijt, maar in de Bijbel heet het gewoon vader. Ook als er generaties zijn weggelaten. Dat vinden we ook terug in enige geslachtsregisters. Ook trouwens in het register van van Matthäus 1. Maar dat is dan weer zo, omdat het niet echt een geslachtsregister is. Hè. Het zijn niet echt alle generaties. Het gaat er maar om dat een lijn gevolgd wordt. En dat kan ook met weglating van tussenliggende fasen. Zo werken die dingen nou eenmaal. Met andere woorden, vader is een voorouder, een naaste voorouder, maar het kan ook een verre voorouder zijn. Maar daarnaast wordt het begrip veel breder toegepast. In de eerste plaats vinden wij dat het begrip vader gebruikt wordt in de zin van vader van één volk. Stamvader, maar dat woord kom je dus in de Bijbel ook niet tegen. Dat is een goede reden, voor het heet gewoon vader. En daarbij gaat het dan niet om een smalle lijn van wie is de ene erfgenaam van die ene. Maar het gaat over alle erfgenamen, ook in de breedte zal ik maar zeggen, alle nakomelingen enzovoorts. Zo vinden wij in Genesis 10, want ik ga u wat schriftplaatsen geven. En dan zien we wel hoeveel tijd ons nog rest. Wij vinden in Genesis 10, vers 21... Voorts zijn aan Sem zonen geboren. Er staat gewoon voorts zijn aan Sem geboren. Dezelfde is ook de vader aller zonen van Heber. Hoe vindt u die? Sem is de vader van alle zonen van Heber. Mooi toch? Sem was een van de voorvaderen van Heber. Maar hier gaat het over de zonen van Heber, waar de naam Hebreeën vandaan komt. Hebrieten dus eigenlijk, hè? Hebriden. Van de Hebriden, van de Iberiërs en van de... Want het is allemaal hetzelfde woord, dezelfde naam, hè? Heber, Eber, of hoe je maar heet. En met andere woorden, de Hebreeën stammen van Sem. De Hebreeën zijn Semieten. Maar let op dat het woord vader hier gebruikt wordt. Hij is de vader van alle zonen van Heber. Van nog het een en ander meer dus. Want er waren meer afstammelingen dan alleen Heber. Ja, maar dat zijn ook, die stammen ook nog van Heber af. Hè. Ja, Arabische volkeren stammen in het algemeen ook van Abraham af. En zijn dus net zo goed Hebreeën. En ook Semieten, overigens. Hoewel de naam Heber in Bijbels verband vererft via Abraham naar Isaac en naar Jacob. Want onder de naam Hebreeën wordt in de praktijk alleen verstaan de Israëlieten. Hè? Dat weet u, hè? Hoewel strikt genomen, er zijn veel meer volkeren die van hem afstammen. Veel meer volkeren, want Ismaël werd ook tot veel volken. Dus zijn veel meer volken. Maar het gaat maar om het gebruik van de naam. Vader dus van één volk. Waarom ook niet? Wij kennen de term het beste in dat verband uit Genesis 17. Er is een goede reden voor. De man heette zo. Abraham. Vader van vele volken, zo vertaalt de Heer zelf de naam van Abraham. Dat is vanaf vers 4 is dat feitelijk. Genesis 17, waar dat oorspronkelijke verbond dat ons geïntroduceerd wordt in Genesis 12 herhaald wordt. Ik zei u in het begin van de avond al, het wordt enige malen herhaald. Een keer of 4, 5 minstens. Alleen al aan Abraham. Maar daar staat dan hier in vers 1. Abraham was 99 jaar oud en toen verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. Want de verbond is de vereniging van twee partijen, hè? Dat weet u. Hè? In dit geval de Heer en Abraham. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen, zodat het maar niet gaat om één erfgenaam en de voortplanting, om zo te zeggen, van dat ene eerstgeboorterecht. Maar er staat, ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Niet alleen één lijn, geslachtslijn door de eeuwen heen, om zo te zeggen, maar ook in de breedte. Hij zou namelijk worden tot vader van vele volkeren. Er staat dan ook, toen viel Abraham, want zo heette die man tot nog toe, Abraham, viel op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende, want op zijn aangezicht vallen wil zeggen, plat voorover op je buik gaan liggen, armen en benen gespreid, Want dat is de diepste buiging die je kunt maken. En dat is klassiek, hè? Zo ging dat, hè? En Abraham deed dat. Dat is vernedering voor de Allerhoogste in dit geval. Hij onderwierp zich aan hem. En God zei tot hem: mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot vader van menigte der volken worden. Een menigte der volken. En uw naam zal... iemand zei, ja, dat slaat natuurlijk op Israël, maar dat is maar één volk. Dus die andere volken, die zullen afstammen van Ismaël. Dat was de oudste zoon van Abraham, hè. Hier nog niet, maar die, of hier net, geloof ik, ja, voorgaande hoofdstuk. Maar dat is een misverstand. Want de uitdrukking menigte van volken wordt herhaald aan Isaac. Daar heb je Ismaël gepasseerd. En aan Jacob. En notabene aan Ephraim. Die wij kennen als maar één stam van de overigens 13 stammen van Israël. Niettemin zou hij een volheid van volkeren worden. Hè? Ja, dus met andere woorden, het slaat wel degelijk op Israël dat zich vermenigvuldigen zou en zou worden tot vele volkeren. Dat is ook inderdaad gebeurd. Want we hebben het er wel eens over gehad, even in de gauwigheid. Het Joodse volk is, naar men zegt, ik volg even de traditie. Het Joodse volk bestaat uit, naar men zegt, de stam van Juda, de stam van Benjamin. En die vormden samen het tweestammenrijk van Israël onder de naam Juda. En onder hen bevonden zich uiteraard Levieten, want die leefden onder alle stammen van Israël, verplicht. Dus het is 2,5 stam. Juda, Benjamin en de halve stam van, of een deel van de stam van Levi. Ik moet u zeggen dat dat op zich niet geheel onjuist is. Maar ik moet u erop wijzen dat volgens de Bijbel een groot deel van de stam van Juda niet behoorde tot het tweestammenrijk. Want er waren vele Joden die zich vervoegden bij de 10 stammen. En hetzelfde geldt voor Benjamin. Bovendien, een groot deel van het tweestammenrijk werd met de 10 stammen mee, en ook daarna trouwens nog, weggevoerd in Assyrische ballingschap. Zodat je buiten het Joodse volk om wel degelijk afstammelingen van Juda vindt. Die noemt men dan niet Joods, omdat ze geen aanhangers zijn van de Joodse godsdienst. Want ze werden weggevoerd voordat de Joodse religie maar werd uitgevonden. Want dat was in Babel pas, hè? Weet elke Jood. Christen is wat moeilijker, maar de Joden weten dat, hè? En hetzelfde geldt voor de stam van Benjamin, uiteraard. En voor Levi trouwens ook, want Levieten bevonden zich natuurlijk ook onder de andere stammen van Israël. Met andere woorden, buiten het Joodse volk vind je net zo goed 13 stammen van Israël. Joden zijn dus maar een deel van Israël en een klein deel en niet afgerond geheel. Dit zijn 1 of 2 of 2,5 stam van Israël. Dat is een hardnekkig misverstand. Maar via de geschiedenis van Israël, en nou bedoel ik dus niet Juda, maar wat wij gewoonlijk dan de 10 noemen, ziet u hoe onnauwkeurig dat is. Want het waren er net zo goed 12 of 13, die 10. Het heet ook niet de 10 stammen, het heet in de Bijbel gewoon Israël. En wat wij Israël noemen, heet in de Bijbel Juda. Nou ja, in ieder geval in het Oude Testament. Maar goed, dat maakt het wat lastig. Maar wat je moet concluderen uit deze beloften, is dat niet alleen Abraham vader zou worden van vele volkeren, maar aangezien de belofte herhaald werd, en er ook duidelijk bij staat dat het dezelfde belofte was die vererfd werd aan Isaac en Jacob en specifiek aan Ephraim, betekent het dus dat die stammen van Israël geworden zijn tot vele volkeren. Tot een menigte der volkeren, want zo staat het in vers 5. Ik lees even verder. Vers 4 staat: gij zult tot een vader van menigte der volken worden, en uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, of Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader. Dat Ab, dat betekent immers vader, hè? En Am, dat is volk. Ik heb u gesteld tot vader van een menigte der volken, en ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. en ik zal u tot volken stellen en koningen, in de zin van koninkrijken, verschillende koningshuizen, families daarvan althans, zullen uit u voortkomen, enzovoorts. Het probleem van de uitspraak is natuurlijk dat je dat met geen mogelijkheid toegepast kunt krijgen op wat wij het Joodse volk noemen. Dat gaat je niet lukken. En daarom neemt men een toevlucht tot, dan is het via Ismaël. Maar ja, het feit dat dit herhaald wordt aan Isaac en Jacob en Ephraim, ja, maakt dat onmogelijk. Neemt niet weg dat Ismaël ook tot vis. En Esau trouwens ook, die er ook naast kwam te staan, want belofte vererfde via Esau's broer Jacob immers. Maar niettemin kreeg Esau ook een zegen, zou ook tot vele volken worden. En, het wordt, en daarna nog een keer, want eigenlijk wordt de belofte herhaald aan Ephraim specifiek onder de stammen van Israël. Maar hij was de jongste zoon van Jozef. Manasse was de oudere en ook dan wordt er gezegd, nee, maar Manasse zal ook tot volkeren worden. Maar Ephraim nog meer. Nou, dan kun je dus nog even, flink gaan tellen. En het mag je daarom daarna ook niet verbazen dat als je de opsomming vindt van nota bene 70 kleinzonen van Jacob, dat van elk van die staat dat er een geslacht uit voorkomt. Zoals ik net al even aanhaalde, hè? De Berechieten en de Ardieten en wie heb ik nog meer aangehaald, noem ze maar op. Ze zijn tot volkeren geworden en inderdaad, sommige van die namen, eerlijk gezegd, veel van die namen vind je tot vandaag onder de volkeren en anders wel op de atlas terug, op de kaart bedoel ik gewoon, hè. Want ze hebben hun namen achtergelaten waar zij ooit leefden. Het land werd naar hen genoemd, vandaar dat we hebben iets als België en de Ardennen. Of er überhaupt nog Belgen wonen daar, dat is nog maar zeer de vraag. Want ze zijn in grote getalen het kanaal overgestoken, om zo te zeggen. En hebben zich gevestigd in het zuiden van Engeland. Want de naam Wels is gewoon Bels. Dat is niet genoemd naar Bronnen. Elke stad heeft zijn Wels, zijn Bronnen. Waarom zou Wels nou naar Bronnen genoemd zijn? Het is Bels. En dat is op de oude kaarten van Ptolemeus zie je dat ook. In dat gebied staat dan de Belgé.
Hè? Welsh, dat is een heel ander taaltje.
Nou, Welsh, dat is weer wat anders, hè? Van Wales, dat komt. Oh,
ja,
dat is van Comrie. Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar goed, daar moet ik u nou even niet mee lastigvallen, hè? Nee. Je kunt het toch niet onthouden, dus schiet niet op. Dat is een echt goed excuus, want ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Ik moet er ook mijn aantekeningen bij hebben, want ja, je komt dat niet alle dagen tegen. Maar echt, dat is zeer indrukwekkend. Wat je daar nog van terugvindt. Hier in, met name in Noord- en West-Europa. Jazeker. En ook inderdaad in Nederland. Maar vooruit. Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, want ik stel u tot vader van vele volken. En daarna staat er wordt er gesproken over uw zaad, waarvan gelaten 3 zegt, ja, dat is enkelvoud, het is er maar 1. Maar lees die teksten maar, het is net zo goed een meervoud. Het is net zo goed, vele volken zou vermenigvuldigd worden, gaat over geslachten en dat soort dingen meer. En het punt is dat het allebei kan, meervoud en enkelvoud, want het principe blijft, en daar hebben we dus nu eigenlijk fundamenteel over, dat je kan wel een heel volk hebben, maar de vraag is wie in rechten dat volk kan vertegenwoordigen. Wie kan met recht zeggen, l'état c'est moi? Even niet lang gezegd, daarna ging zijn kop eraf. Toen moesten ze die Lodewijken niet meer, in Frankrijk. En sindsdien kan niemand dat meer zeggen, l'état c'est moi. Maar het is een Bijbels beginsel, de staten ben ik. Want de koning is het koninkrijk. In de Bijbel is dat zo sterk dat het woord koninkrijk en koning door elkaar gebruikt wordt. Dat wil zeggen, er staat koning, maar bedoeld is een koninkrijk. En het gaat over 1 koning, bijvoorbeeld Nebukadnezar, maar het gaat over het gehele Babylonische Rijk. En zelfs de opvolgers daarvan, de erfgenamen daarvan. Vandaar dat al die rijken één hoofd hebben in Daniël 2. En er staat, gij, o koning, zij dat gouden hoofd. En wij roepen altijd, het gouden hoofd is het Babylonische Rijk. En de zilveren borst, dat is het Medo-Persische Rijk. Enzovoort. Nee, er staat, het gouden hoofd is gij, o koning. En toch, het klopt. Want hij vertegenwoordigt in rechten dat hele rijk. En daar gaat het maar om, hè. Maar onder al die volkeren die hier genoemd worden, moet er één zijn die aangesproken kan worden, die het volk vertegenwoordigt. Dat is ook een belangrijke zaak, want kijk, de Bijbel leert dat ooit het Joodse volk als volk tot geloof zal komen. Op dezelfde wijze uiteraard als dat ooit een keer het Joodse volk als volk de Messias afwees. En het gekke is dat je leest in de Bijbel inderdaad over het ongeloof van het Joodse volk, dus dat was zo. En toch lees je over vele, aanvankelijk honderden aanhangers van de Heer Jezus, specifiek, ja, 12 en dan 70 en nog groter 500. Maar de eerste gemeente, de eerste christelijke gemeente, om zo te zeggen, nee, was dit een messiaanse gemeente, het was een christelijke gemeente, in het Grieks. Was in Jeruzalem en dat waren er duizenden. Hoeveel inwoners denkt u eigenlijk dat die stad had toen? Nou ja, duizenden. Zodat je je afvraagt hoeveel procent van de bevolking eigenlijk christelijk was toen in die dagen. Hoezo was het Joodse volk ongelovig? En dan zit je dan met je democratie. Zitten we al jaren trouwens met die democratie, maar vooruit maar weer. Hè. Daar zit je dan. Nou, zeg gemakkelijk. Het Joodse volk was ongelovig, ik zal het nou schrof zeggen. Het Joodse volk was ongelovig omdat de hoge priester ongelovig was. Nou ja, het Sanhedrin dan in meerderheid, vooruit. Een beetje democratie erbij dan. Maar in elk geval, de hoge priester, van mijn part, inclusief het Sanhedrin, vertegenwoordigde het Joodse volk. In rechten. Niet alleen bij de Romeinen, maar dat was zo, maar ook bij God. Ze waren de officiële vertegenwoordigers, officieel de wettige, daar hebben we het over, wet. De wettige vertegenwoordigers van het Joodse volk. En hoewel er misschien maar een minderheid van dat volk ongelovig was, dat denk ik niet overigens, maar bij wijze van hypothese, hoewel misschien maar een minderheid van het volk ongelovig was, niettemin, het volk was ongelovig, want de regering was dat. En dat is het dan. En de Bijbelse geschiedenis van die volkeren, van Israël en Juda, is de geschiedenis van de koningen van Israël en van Juda. En hoe het met volk precies was, weten wij nooit. Maar hoe het met de koning was, wordt beschreven. En dan weet je hoe het met volk is. Officieel. In ieder geval vanuit Gods standpunt. Maar internationaal natuurlijk ook. Ook op horizontaal vlak. Hè? Bilateraal. Ja, toen maar weer. Maar zoals het Joodse volk officieel bij monden van hoge priester en hoge raad, raad van oudsten, wat een Bijbelse inzetting is, de dagen van Numeri, zoals dat ongelovig was en een keer of 3, 4 de Messias afwees, niet alleen zodanig dat hij verworpen en gekruist werd, maar ook daarna in de dagen van Handelingen, tot in de dagen van Paulus in Rome met de Joodse leidslieden in Rome, waarbij trouwens ook nog de verbinding gemaakt wordt met de leidslieden in Jeruzalem. Komt in Handelingen 28 nog voor. Zoals ze toen ongelovig waren en menigmaal de Heer hebben afgewezen, daarmee het evangelie en de apostelen verboden te prediken en al dat soort dingen meer, zo zal het Joodse volk dus bij monden van een wettige vertegenwoordiger van het Joodse volk alsnog de naam des Heren aanroepen. En dat is de bekering van het Joodse volk, omdat de man het Joodse volk vertegenwoordigt. Dat zou me volgende zin geweest zijn, zuster. Daniël toch ook? Want Daniël in zijn dagen was de hoogst geplaatste Jood in elk geval. Hij was de tweede hoogste in het Rijkstaten bij gelegenheid. Dus toen maar weer. Dus in elk geval de hoogst geplaatste Jood. En die vertegenwoordigt in gebed het hele, in elk geval Joodse volk. Niet meer dan dat, denk ik, overigens toen. Maar het Joodse volk bij de Heer in zijn gebed in Daniël 9. Waar dan ook uitdrukkelijk gesproken wordt over uw volk. En dat is het Joodse. En hij doet belijdenis van de zonde van zijn volk, waar hij persoonlijk part nog deel aan had. Maar hij vertegenwoordigde het volk. En beleed de zonde van het volk en riep de naam des Heer aan. En hetzelfde deed ooit, vele jaren daarvoor, Salomo. Ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. De hoogst geplaatste Jood, die dus de Joden in rechten vertegenwoordigde, deed belijdenis van de zonde van zijn volk. Niet alleen het Jodendom, maar hij stond voor heel Israël. Alle stammen van Israël. Maar deed belijdenis van de zonde van dat volk enzovoorts. Waar hij part nog deel aan had. Toen en vooralsnog. Later werd het iets anders, maar dat doet er nou niet toe. En nog veel verder terug deed Mozes dat ook. Toen de Heer zei, ik ga het volk uitroeien. En toen sprong Mozes in de bres voor dat volk. En deed belijdenis van de zonde van het volk en dat soort dingen meer. In de toekomst dus moet er toch iemand zijn die officieel voor God, naar Gods normen, op zijn minst het Joodse volk kan vertegenwoordigen. En aangezien het in verband gebracht wordt met het koninkrijk van de Messias en het herstel van de troon van David in Jeruzalem, is het voldoende als de man de stam van Juda, of althans de Joden, om zo te zeggen, vertegenwoordigt. En waar moet je die anders zoeken dan in de tegenwoordige Joodse staat? Dat is een organisatie van het Jodendom, een politieke. Een met, hoe zeg je dat? Een politieke aangelegenheid. En daar zal men, de vertegenwoordiger daarvan, wie? De president of de premier of de voorzitter van de Knesset, weet ik veel wie. Daar heb ik geen verstand van. Maar iemand, en misschien wel allemaal tegelijk. Misschien roept de hele Knesset wel bij elkaar. Laten we in gebed gaan. En wijzen ze iemand aan die het woord moet voeren dan. Weet ik veel. Maar zoiets zal dus gebeuren. En dat is de officiële bekering van het Joodse volk. Hetgeen dus ook niet wil zeggen dat alle Joden dan tot geloof zijn gekomen. En zelfs kan het beschouwd worden als de bekering van Israël als zodanig. Omdat Juda op het koninklijke niveau heel Israël vertegenwoordigen kan. Hè? Want de koning is uit de stam van Juda. En Juda op zijn beurt is weer uit Israël, om zo te zeggen. Dat is de gang van zaken. Dat speelt dus een belangrijke rol. En nu ik het daar toch over heb, ga ik daar toch nog maar even op verder. Want we hebben het er nou over. Ik wil ook graag even zeggen dat de Heer Jezus zelf niet alleen Juda kan of kon vertegenwoordigen, of zelfs heel Israël, de beide huizen van Israël, om zo te zeggen. Hij kon zelfs de hele mensheid vertegenwoordigen, niet op grond van zijn titel zoon van David, maar wel op grond van zijn geërfde titel zoon van Adam. En dan zingen wij, welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Nou, hoezo in onze plaats wil staan? Hoezo? Met welk recht staat hij in onze plaats? Of zullen we concreter zeggen, met welk recht kon hij de straf voor onze zonden dragen? Iemand zegt, ik vind het maar onrechtvaardig. Ik zeg, dan ken je de wet niet. Want volgens de Bijbelse wetgeving, dat wil zeggen de wet des Heren, dan wel de Mozaïsche wet, was het hoofd van de familie, die dus normaal de titel van eerstgeborene draagt, was het hoofd van de familie gerechtigd om de hele familie en dus ook elk individueel familielid in het bijzonder, waarvan hij het hoofd was, te vertegenwoordigen in rechten. Dat betekent voor de rechtbank. En dus kon hij in de plaats gaan staan, juridisch in de plaats gaan staan, van iemand uit de familie, maar eigenlijk voor de hele familie. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan wordt hij genoemd, de Bijbel noemt hem dan de Goel. En wij vertalen dat dan met losser, als het positief is. En als we wat negatief vinden, noemen we het de bloedwreker in de vertaling. Maar het is hetzelfde woord Goel. Dat is, in feite is dat een ander woord voor de eerstgeborene. Dat is een woord dat van doen heeft met dit recht om het volk of de familie te vertegenwoordigen. Dat betekent dat de koning van Israël dus inderdaad als losser voor het hele volk kon optreden. En dat betekent dat iemand als Boas kon optreden als losser, nou ja, eerst Plonio-Ammonië, zulke heen. Kon optreden als losser voor Rut en die andere, hoe heet ze ook weer? Hè? Hoe heet de schoonzus ook alweer? Orpa, ja, oh, dank je. Ik word ook ouder hoor. Ja. Voor Orpa en Rut en Naomi, de hele familie enzovoorts. En dat is wat uiteindelijk Boas dus ook deed. Hij maakte gebruik van zijn recht tot lossing. En de Heer Jezus maakte als zoon des mensen gebruik van zijn recht tot lossing door de gehele mensheid bij God te vertegenwoordigen. Zelfs belijdenis te doen van de zonde van de mensheid. Ja, echt wel. En hij onderging ook inderdaad de straf der zonde, want de bezoldiging der zonde is de dood. Dat is een volkomen juridische aangelegenheid. Dat kon niet willekeurig iemand doen. Ik heb ooit gelezen dat er stond, dat kon alleen de zoon van God doen. Ik moet u zeggen, die is mis. Dat had moeten zijn, dat kan alleen de zoon des mensen doen. Ja, en hij werd als zondaar gekruist. Alleen de titel zondaar is van ons overgegaan op hem. En hij werd dus voor ons tot zonde gemaakt. Maar het is een wettige aangelegenheid die alles van doen heeft met dit erfrecht. Zie? Kunnen mensen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor een heel volk? De vloek van onze moderne maatschappij, dat is in de, ik had niet nalaten te zeggen, dat is sinds de, de Franse Revolutie en daarmee, laten we zeggen, de opkomst van atheïsme en vrijzinnigheid, want het komt allemaal daar vandaan. Hè? De vloek daarvan is dat nooit meer iemand ergens verantwoordelijk voor is. Alle mensen zijn gelijk, dus wie is verantwoordelijk? Voor dat doel heeft men de staat uitgevonden, nou is de staat verantwoordelijk. Niet alleen binnen het communisme, maar dus overal de staat. Maar de staat is niemand. Of dat zijn wij allemaal, maar als wij het allemaal zijn, dan is nog niemand dus. Hè? Nee, dan ben je in de situatie die in de Bijbel staat. Israël had geen koning, richteren. Israël had geen koning en ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen. Denk, daar hebben ze de democratie uitgevonden. Avant la lettre. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Je kunt niemand aansprakelijk stellen. Zodanig zelfs dat als tegenwoordig iemand waarvan wij dachten dat hij verantwoordelijk was, als zo iemand zijn verantwoordelijkheid neemt, dan betekent het dat hij hem juist aflegt. Dat hij opstapt. En daar heb je wat aan, zeg. Mensen die weglopen als de problemen komen. Als ze rotzooi getrapt hebben, laten ze het zelf opruimen. Hè? Zo zou het moeten zijn. Nee, broeder, ik weet dat alle systemen, alle politieke systemen, is altijd misbruik van gemaakt. Van alles wordt altijd misbruik gemaakt, dus dat hoef je mij niet te vertellen. Maar wat ik wel weet, is dat honderden jaren geleden mensen geboren werden met de verantwoordelijkheid om te zorgen voor het volk, of althans een deel daarvan. Of ze het er goed vanaf gebracht hebben of niet, weet ik niet. Maar iemand als Willem van Oranje houden wij toch in Nederland in het algemeen toch redelijk hoog. Omdat hij dat inderdaad deed. Terwijl hij dat naar moderne maatstaven helemaal niet verplicht was. Trouwens, als het vandaag zou gebeuren, zouden we zeggen, waar bemoeit die man zich mee? Laat hij op de Dillenburg blijven, of in Nassau, of in Oranje, waar hij maar vandaan kwam. Hè? Maar hij was uit de adel, voelde zich verantwoordelijk en nam die taak ook daadwerkelijk op zich. Hm? En wij spreken in Nederland ook over hele geslachten van, hoe noemden ze dat toch? Het is te laat op de avond, wil me niet meer te binnen schieten, hè? Maar in de dagen van de Republiek der Verenigde Nederlanden enzovoorts. De Republiek werd geregeerd door bepaalde families. Ja. Is dat slecht? Nee. Lijkt me niet verkeerd dat er iemand die voor zijn ambt bestemd is, dat al weet, zo gauw hij tot bewustzijn komt. Hm? Ja, de regenten. Ja, dat heette de regenten, de regentenfamilies, hè. Van de Steen van Ommer, van Waardenstein, ja, dat waren dus regentenfamilies. Hè. Dus ik heb ze teruggevonden in Tiel in een kerk, want er liggen hele generaties van de Stenen van Ommeren, van Waardenstein begraven. Ze waren baljuw of schout van ergens een of andere plaats in de Betuwe. Nijmegen, Arnhem, Tiel en Waardenstein natuurlijk en Ommeren. En wat het maar was. Er zijn families die dat ja. Die zijn daarvoor. Toen hebben we het afgeschaft en vandaag moeten wij het doen met mensen als. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee. Maar ik zie wel eens van die gezichten op het scherm voorbij schuiven, zal ik maar zeggen. En dan schrik ik en denk ik, want ik kijk natuurlijk nooit televisie, daar ben ik altijd al lang van huis, s'avonds. Maar dan zie ik die koppen voorbij komen, of dames soms ook. En dan denk ik, moeten we het daarmee doen, mensen? Oh, oh, oh. Nou ja. Echt? Ja. Of dat dan zo nuttig is, iemand zegt, ja, maar die kan je tenminste naar huis sturen. Ja, dan krijg je meteen een belastingverhoging weer natuurlijk. Wat zou je gedacht zijn wat ze meekrijgen dan, hè? Soms denk ik, daar gaat het soms. Ze hebben een paar weken daar gezeten en ze kunnen jaren vooruit. Naar mijn maatstaven althans. Maar goed. Maar in de Bijbel is dat niet zo. Daar worden lijnen gevolgd. En je vindt aan de ene kant natuurlijk de lijn van Adam tot op de Heer Jezus, die tot vandaag nog steeds geldig is. Daarmee uit is definitief geregeld. Een andere zaak is nog niet definitief geregeld. Dat is de lijn die loopt van ook van Abraham, maar dan via Ismaël, Esau, Amalek, Agag. En Haman loopt die lijn naar die figuur in de toekomst, een van die twee beesten, die officieel de koning, althans de oostermachthebber, zal zijn in dat laatste wereldrijk dat wij het antichristelijke wereldrijk noemen. En dat komt dus inderdaad voort uit de Arabische wereld. Ik zeg er niet Mohammedaanse? Nee, oké. Okay. Maar daar komt het uit voort. En dat is ook een geslachtslijn. Ook een lijn van erfgenamen. Wis en waarachtig wel. En de Bijbel spreekt daarover. En die lijn is er niet alleen op grond van een erfrecht, waar de mens nog redelijk grote invloed op heeft, maar is er ook in verband met aangeboren kwaliteit of het gebrek daaraan. Is genetisch bepaald. Bij gelegenheid wordt een koning in Israël verweten, dat wordt gezegd dat hij niet deugt en dat komt omdat hij zijn moeder verkeerd heeft uitgezocht. Hij heeft de troon geërfd van zijn vader uit het koningshuis van Juda, maar zijn moeder komt uit het koningshuis van Agab, de koningen uit de 10 stammen van Israël. En de vrouw van Agab kwam dan weer uit Teres enzovoorts. Waar hij dus baaldienst en alles enzovoorts. En over die koning wordt gezegd, dat komt door je moeder. Nou kon de man daar misschien dan toch niks aan doen, want ja, je kan je moeder nou eenmaal zelf niet uitkiezen. Hebben ze mij verteld. Maar het zijn dingen die in de Bijbel wel degelijk een rol spelen. zodat u ziet dat dit soort zaken bij ons weliswaar volstrekt uit de tijd zijn, zo noemen we dat, hè. Maar het neemt niet weg dat ze in de loop van de geschiedenis altijd een belangrijke functie vervuld hebben, tot voor kort. En in de Bijbel is het een van de leidinggevende principes, hè. Het is een draad die heel de Bijbel doorloopt, van de oorspronkelijke belofte die God gedaan heeft in al zijn aspecten, en die vervolgd wordt door de generaties, via de erfgenamen, en uiteindelijk komen die lijnen allemaal terecht, overigens, fundamenteel bij de Heer Jezus. En als het dan niet over hem persoonlijk gaat, dan nog worden deze beloften die vererfd werden niet vervuld buiten de persoon en het werk, en daarmee de officiële positie van de Heer Jezus Christus om. En daar moeten we het voor vanavond alweer dringend bij laten. Want ik ben alweer over de tijd heen. Ondanks al mijn goede voornemens. Wij zullen de Heer danken.